Goedenavond, geliefde gemeente. En ook u, als u te gast bent of via internet met ons verbonden bent, hartelijk welkom in deze goede vrijdagavonddienst waarin dominee Van der Ree ons zal voorgaan. De schriftlezing is gekozen uit Matteüs hoofdstuk 27, de versen 27 tot en met 56. En het thema van de verkondiging is Jezus sterven. De collecte in de dienst is deze avond bestemd voor ontmoetingsactiviteiten en Peniel algemeen. We gaan nu ter inleiding op deze dienst een tweetal liederen met elkaar zingen uit het liedboek Weerklank. En dat is lied 157, vers 1, 3 en 7. O hoofd vol bloed en wonden. En lied 492, vers 1 en 2. Lam van God dat de zonde der wereld draagt. De kerkenraad wenst u en jou een rijk gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Toen de Heer Jezus aan het kruis leed en daarna ook zou sterven, toen heeft hij tijdens de kruisiging in de donkere nacht die daar op de dag kwam, 3 uur van duisternis, zich de woorden toegeëigend van de psalm die we nu gaan zingen. Psalm 22, we zingen vers 1, 4 en 12. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij? Deze psalm die dus gaat over Christus die zou lijden en sterven aan het kruis. Zo zingen we hem ook vanavond, psalm 22. Gemeente, wij beleiden vanavond ons geloof met de kerk van de Reformatie door samen te lezen en samen te beleiden artikel 3 tot en met 5 van hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels. En wij willen daarna samen zingen uit Psalm 31, het 15e vers. De dood van Gods Zoon is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waarde, overvloedig voldoende tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. Deze dood is van zo grote kracht en waarde, omdat de persoon die hem ondergaan heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest, zoals onze Heiland moest zijn. Bovendien, omdat zijn dood gepaard ging met het ervaren van Gods toorn en van de vloek die wij door onze zonden verdiend hadden. De belofte van het evangelie is voorts dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden, met het gebod om zich te bekeren en te geloven. Zullen wij nu eens bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij de lezing van zijn woord. Heren, zo zijn we hier vanavond bijeen op deze dag waarop uw kerk gedenkt hoe u, Heer Jezus, stierf aan het kruis op Golgotha. Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Ontferm u over ons. Heere, dat hebben we zojuist gezongen. Dat is ook wat de belijdenis voorhoudt. Velen voor ons hebben daarin, in dit evangelie, een troost en een houvast gevonden, dat hun leven veranderd heeft, dat hen gebracht heeft in uw hemelse heerlijkheid. Omdat u, Heer Jezus, alles hebt volbracht. En omdat het om onze zonde en om onze ongerechtigheid is, dat u stierf. En Heer, dan mogen wij dat evangelie ook vanuit uw woord vanavond lezen en daarna luisteren. En wij bidden of u alles wil geven wat nodig is. Bij het uitspreken daarvan en het brengen van uw woord, zoals u uw dienaar daartoe roept. En zoals u ons ook roept om daarnaar te luisteren, dat tot ons door te laten dringen, hier in de kerk en ook als we thuis verbonden zijn. Heren, laat dat inderdaad zo mogen zijn. Dat het evangelie van uw sterven, dat ook het evangelie van uw genade en uw ontferming is, bij ons naar binnen dringt. Voor de eerste keer of ook weer opnieuw. En laat ons er dan maar stil van worden, Heer. Stil van droefheid over onze zonde, maar ook van verwondering om uw genade. Wij danken u dat we daarvoor hier vanavond samen mogen zijn en bidden u om een gezegende dienst. En geef ook een ieder die daaraan bijdraagt door de inzet van gaven die u gaf, wat nodig is, zodat dit alles mag zijn tot eer van u. Heren, wilt u ons ervan doordringen wat de betekenis is van uw stervensevangelie? En doe dat niet alleen hier onder ons, maar op al die plekken, Heren, hier in Veenendaal en ook daarbuiten, waar deze dagen dat evangelie centraal staat. Waar uw kerk samenkomt om dit te gedenken en ja, ook te vieren. Want het is Goede Vrijdag. De allerbeste vrijdag die er maar kon zijn. Heren, zo bidden wij u. Hoor naar ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Weten wij lezen het evangelie van Jezus lijden en sterven vanuit de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 27, vanaf vers 27 tot 56. Matteüs 27, vanaf vers 27 tot 56 is het gedeelte dat wij gaan lezen en wij zingen daarna uit Psalm 76, daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 76, 4 en 5, na de lezing vanuit Matteüs 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder, Pilatus, Jezus mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doorns, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. En ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En toen ze op weg gingen, troffen ze een man uit Cyrene aan, van wie de naam Simon was, en die dwongen zij om zijn kruis te dragen. En gekomen bij de plaats die Golgotha genoemd wordt, wat schedelplaats betekent, gaven ze hem wijn vermengd met gal te drinken, maar toen hij die geproefd had, wilde hij die niet drinken. En nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben ze het lot geworpen. En ze gingen zitten om hem daar te bewaken. En ze brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de beschuldiging tegen hem: dit is Jezus, de koning van de Joden. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd, één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En de voorbijgangers lasterden hem, schudden hun hoofd en zeiden: u die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Als u de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden en de oudsten en de farizeeën. En ze zeiden: anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani? Dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden: hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en hij gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals, met luide stem, en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Jozef, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover. Na het amen van de preek zingen we weerklanklied 149, de versen 1, 3, 5 en 6. Wij zongen vanuit Psalm 76 over het moment dat God de rechterstoel bestijgt, de hoge vierschaar, hij gaat recht spreken, betekent dat. En dan krijgt het zachtmoedig volk, gelovigen, die krijgen verlossing, maar dan ontzet ook zich het ganse heelal. Dat gebeurt op Golgotha. En we willen vanavond stilstaan bij de versen die daarover gaan. Matteüs 27, vers 50 tot en met 53. Ik lees die nogmaals met u. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden, ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Het thema voor de preek is Jezus sterven. Dat is allereerst een koninklijk sterven, dat is een priesterlijk sterven en dat is een profetisch sterven. Gemeente, vanaf welk moment zullen de omstanders rond het kruis op Golgotha nou hebben gedacht, wat hier gebeurt, dat is niet zomaar. Hier gebeurt iets bijzonders. Hier sterft iemand die niet de zoveelste misdadiger in de rij is, die daar op Golgotha wordt terechtgesteld. Er gebeuren hier dingen die anders zijn. De gemeente, daar vertelt Matteüs ons over. We hebben gelezen hoe Jezus werd weggeleid en dan aankomt op de plaats die Golgotha wordt genoemd, schedelplaats. En dan somt Matteüs de feiten gewoon op. Er staat nog één zinnetje tussen dat er iets in vervulling is gegaan, maar verder somt hij het gewoon op. Het is een soort feitenrelaas. Als er een misdaad is gepleegd en een verdachte die komt voor de rechter, dan is er altijd een feitenrelaas. Dan wordt van moment tot moment vastgelegd en op schrift gesteld wat er nou gebeurd is, hoe, wat, waar. De feiten op een rij. En het is aanvankelijk allemaal heel verschrikkelijk wat we hebben gelezen. Want een kruisiging is iets vreselijks. Het is de meest wrede manier om iemand ter dood te brengen. Een gekruisigde die sterft namelijk een heel pijnlijke dood, waarbij het lijden op het allerlangst wordt gerekt. Een marteldood. Maar gemeente, als je ziet wat Matteüs dan opzomt, dan is alle emotie eruit. Dan vertelt hij gewoon hoe het gegaan is. En dat ligt op zichzelf ook wel in de lijn van de verwachting. In het begin, het zijn hoe vreselijk het ook is, de gebruikelijke gebeurtenissen bij een kruisiging, zoals de Romeinen die uitvoerden, en zoals dat op Golgotha gebeurde, niet voor niets heet het schedelplaats, net buiten Jeruzalem, een heuvel, daar konden ze die misdadigers hangen, en dan kon iedereen het ook goed zien, daar ging een afschrikwekkende werking van uit. En Matteüs vertelt wat er dan gebeurt. Jezus krijgt wijn vermengd met gal te drinken. Dat is om degene die aan het kruis genageld wordt wat te verdoven. Dat als straks de spijkers door zijn polsen en zijn enkels worden gedreven, dat hij dan een beetje verdoofd is, dat het nog een beetje draaglijk zou zijn. En de kleren van de gekruisigde, dat is het extraatje voor de soldaten. Want de soldaten die moeten het bewaken, dat was ook altijd zo. En er komt een bordje boven Jezus hoofd met de beschuldiging. Dit is Jezus, de koning der Joden. En zo somt Matthäus op alles wat de mensen doen. Tot het zesde uur aanbreekt. Midden op de dag. Als de zon op het hoogst staat. En dan opeens gebeurt er iets wat niet door mensen is gedaan. Het wordt donker. Het kan niet gegaan zijn om een zonsverduistering. Want het is de tijd van het Pascha. En Pascha werd gevierd en nog altijd wordt dat gevierd bij volle maan. En dan is het natuurkundig onmogelijk dat er een zonsverduistering is. Het is, gemeente, alsof de Heere God hier zelf de regie overneemt. En even gaat de spot van de omstanders nog wel door, als Jezus Psalm 22 op de lippen heeft genomen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan roept Jezus nog één keer. En dan geeft hij de rest. En gemeente, wat er dan gebeurt. En Matthäus gaat gewoon door met het opsommen. Hij laat de feiten voor zich spreken. Soms is dat wel zo verstandig. We leven in een tijd waarin de waarheid ook nogal eens geweld wordt aangedaan. En dan worden feiten ontkend en verdraaid. Dan wordt er gezegd, ja, dat is maar een mening. Terwijl het echt om feiten, om werkelijke gebeurtenissen gaat. Je kunt er dan maar het beste aan doen om daar naar terug te gaan. Hoe het nou gewoon geweest is. Allereerste christenen hebben daar natuurlijk ook mee te maken gehad. Dat is er vandaag ook nog altijd. Als het gaat over Jezus. Was hij niet maar gewoon een mens? Is hij niet gewoon aan het kruis gestorven? Ja, vreselijk natuurlijk, maar zoals iedere andere gekruisigde. En dat was het dan. Gemeente, Matthäus die probeert ons vanavond niet op zijn eigen gezag, zal ik maar zeggen, te overtuigen dat het anders is. Dat hij werkelijk Gods zoon sterft. Nee, de Heilige Geest die heeft het Matthäus zo ingegeven dat hij maar gewoon de feiten op een rij zet. En het is aan u en mij als lezer om dan maar te bepalen wat hier gebeurt. Zoals het ook van de omstanders bij het kruis wordt gevraagd. En zoals die hoofdman over 100 en zijn soldaten het ook doen. Als ze die 3 uur duisternis hebben meegemaakt. Maar dan ook meemaken wat er gebeurt als Jezus gestorven is. Meteen daarna. Dan gebeuren de wonderlijke dingen. Dingen die stuk voor stuk iets laten zien van de betekenis van zijn sterven. Het zijn als het ware hints, aanwijzingen. Niet van mensen, maar van God zelf. Opdat wij zouden weten wat hier gebeurt. Opdat je het zou zien, er doorheen zou kijken. En gemeente, vanavond willen we daarop letten om zo de betekenis van Jezus sterven tot ons te laten spreken. En het eerste is dan dat Jezus als koning sterft, want dat blijkt uit vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Want op het moment dat Jezus sterft, roept hij luid. En we weten uit andere evangeliën dat hij toen ook nog iets gezegd heeft. Het is volbracht en vervolgens, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Matthäus heeft dat niet opgeschreven zo. Waar het hem om gaat is om ons erop te wijzen dat Jezus bij zijn sterven luid roept en dan meteen de geest geeft. En nou valt dat ons misschien niet op. Maar gemeente, het is heel bijzonder dat een gekruisigde als die sterft, op deze manier sterft. Normaal gesproken sterft zo iemand door verstikking. Doordat de armen en de benen aan het kruishout te moe worden om het lichaam nog overeind te houden. En dan kwam het volle gewicht aan de armen te hangen met als gevolg dat de borstkas samendrukte en iemand geen adem meer kon halen. Een vreselijke dood, die soms als een genadeklap kwam. Dat is ook de reden dat de soldaten de gewoonte hadden om de benen van de gekruisigden te breken. Als je benen gebroken zijn, kun je helemaal niet meer overeind houden natuurlijk. En dan stierven ze wel vrijwel meteen. Maar Jezus' benen zijn niet gebroken. Dat was niet meer nodig. Want ze hadden het al gezien, hij is gestorven. Hij sterft hier. Er is geen genadeklap van een Romeinse beul voor nodig. Nee, gemeente, Jezus is geen slachtoffer. Slachtoffer van de Joden of de Romeinen, van Pilatus, Herodes of Caiaphas. Nee, hij geeft hier zijn leven. Hij is het die zijn einde bepaalt. Als er hier staat dat Jezus de geest geeft, dan mag u dat actief lezen. Hij geeft inderdaad de geest. Hij blaast bewust de laatste adem uit. Want nu is het lijden volbracht. Nu is de beker van Gods toorn leeggedronken. Nu is voldaan aan de eis van zijn vader. Om gehoorzaam te zijn tot in de dood. Nu voltrekt zich. Waar hij al vanaf het begin van zijn menswording voor gekomen was. Om zijn leven te geven. Als een losprijs voor velen. En gemeente, als wij dan vanavond in gedachten staan bij het kruis van Golgotha. Wat ziet u dan in deze stervende Jezus? Wat roept het bij je op? Ja, misschien voel je dan medelijden. Wat is het erg dat Jezus dit allemaal moet doorlijden? Wat is het erg dat mensen dit hem aandoen? Hij die geen kwaad en geen zonde gedaan heeft. Wat een vreselijke wereld is het ook dat dit gebeuren kan in die wereld. Dat er zoveel lijden kan zijn. Dat de dood er is. En dat is allemaal waar. Dat is vreselijk. En dat zegt ook iets over onze wereld. En het zegt ook iets over onszelf. Dat je hiertoe in staat bent. Als God je er niet voor behoedt. Gemeente, een wereld zonder God en een mens zonder God is ten diepste een wereld en een mens zonder goedheid, zonder recht, zonder genade. Een wereld op zijn donkerst. Maar gemeente, een onschuldig slachtoffer, zo iemand roept meelijden op. Maar dat is Jezus niet. In de manier waarop hij sterft wordt duidelijk dat hij zelf de regie heeft. Het wordt hem maar niet aangedaan. Hij heeft er zelf bewust en vrijwillig voor gekozen om deze weg te gaan. Als koning. Koning met een doornenkroon. Een koning die niet met machtige legers de vijand verslaat. Als die zo'n koning was geweest, dan had hij ook tegen u en mij moeten strijden. Dan zouden ook wij door zijn blinkend zwaard gevallen zijn. Maar Jezus strijdt niet tegen u en mij en niet tegen degene die hem aan het kruis hangen. Hij strijdt voor u en mij. Hij is geen slachtoffer van zondaar. Hij is een slachtoffer voor zondaar. En daarom, gemeente, schiet alleen medelijden tekort vanavond. Hoezeer dat beeld dat Matthäus ons voor ogen schetst je ook kan raken. Maar wat God hier doet en wat Jezus laat zien, dat maakt dat medelijden alleen niet op zijn plaats is. Het is een koninklijke weg die hij gaat. En wat doe je met een koning die zijn macht toont? Daar heb je geen meelij mee, dat past daar niet bij. Een koning die zijn macht toont, daar heb je ontzag voor. En die mag je aanbidden. Gemeente, vanavond mogen we ontzag hebben voor de Heer Jezus. Dat Hij dit heeft willen doen, bewust. En Hij had de macht en Hij had de kracht om op elk moment dat het er maar zou uitkomen, aan dit alles een halt toe te roepen. En inderdaad te doen wat spottend tegen Hem gezegd wordt. Als hij zou kunnen verlossen, dan zou hij nu zichzelf verlossen en van het kruis afkomen. Hij had het kunnen doen. En er zou een engelenmacht hem terzijde staan. Maar hij doet het niet. Hij gaat zijn weg. Bewust. Koninklijk. Hij is Heer en Meester van alles wat gebeurt. Hiervoor heeft hij namelijk de hemelse heerlijkheid verlaten, om mens te worden, om dit te doen, sterven, de dood ingaan en daar in die geestelijke wereld van de duisternis, waar het lijkt alsof de duistere machten hem ook te pakken hebben, die machten te verslaan, op eigen terrein. Zo Koning en Heere van alles wat leeft. En zo ook hoge priester. Want dan kom ik bij het tweede. Jezus' sterven is een priesterlijk sterven. Er gebeurt nog wat wonderlijks. Iets wat niet van mensen is, maar van God afkomt. Het gebeurt in de tempel. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. Van boven naar beneden. Jongens en meisjes, je moet het niet echt doen. Thuis wordt niet op prijs gesteld, denk ik, maar stel je nou voor dat je thuis zou proberen om de gordijnen in jullie kamer kapot te scheuren. Hoe zou je dat doen? Nou, dan loop je naar het gordijn toe, dan pak je dat vast aan de onderkant en dan ga je natuurlijk heel hard trekken, trek je het uit elkaar. Nou, waarschijnlijk scheurt het niet, ben je niet sterk genoeg. Als je sterk genoeg zou zijn, ja, dan zou het gebeuren. Als de Heer Jezus sterft, dan scheurt het gordijn in de tempel. Maar niet van beneden af aan, maar van boven af aan. Kijk, als het van beneden af aan was geweest, dan had je misschien kunnen zeggen, nou, dan heeft een van de priesters dat gedaan. Maar het scheurt van boven naar beneden. Alsof er dus iemand van bovenaf heel hard aan heeft getrokken. Nou, dat is ook zo geweest. De Heere God heeft dat gordijn kapot gescheurd van bovenaf, vanuit de hemel. En nou waren er in de tempel twee gordijnen. Eentje schermde het heilige en de voorhof af. Die hing dus bij de ingang van het tempelgebouw zelf, met de voorhof die daar dan omheen was. En dan had je ook nog het voorhangsel, dat is het tweede gordijn. En dat hing tussen het heilige en het heilige der heiligen in. Dat was dat grote gordijn dat maar één keer per jaar openging, als de hoge priester op grote verzoendag bij de ark van het verbond kwam en dan van het bloed van het offerdier op het verzoendeksel sprenkelde, om verzoening te doen voor de zonde van hemzelf en van het hele volk. Nou, welk gordijn scheurt hij nou? Uitleggers die gaan daarin verschillende wegen. Maar de beeldspraak van het Bijbelboek Hebreeën wijst ons erop dat het gegaan moet zijn om dat binnenste voorhangsel. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. En daarom kunnen alleen de priesters het gezien hebben. Ja, gemeente, Jezus die sterft op het 9e uur van de dag. Dat is het uur van het avondoffer, waarop in de tempel de voorbereidingen worden getroffen. Dan werd in het heilige het reukofferaltaar aangestoken. En dat verbeeldde het gebed van Israël tot voor Gods troon, de ark met het verzoendeksel, dat is Gods troon. En dat gebed, dat was het gebed om de komst van de Verlosser. Nou, het is alsof de Heere God hier zegt: Hij is gekomen. Er is verlossing aangebracht. Verzoening voor alle zonden. En daarom scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. Want nou komt er een einde aan de oudtestamentische offerdienst. Dat is niet meer nodig. Er hoeven geen offers meer geslacht te worden. Christus zelf is het volmaakte offer. En daarom hoeft Gods troon ook niet langer afgeschermd te worden, zoals dat voorhangsel dat deed. Nee, er is verzoening. En langs die weg van verzoening, in en door Christus, is er toegang tot God en zijn koninkrijk. Gemeente, Jezus bloed reinigt je van alle zonden. En zijn sterven betekent dat er voor zondaren, voor onreine, vuile mensen, toegang is tot de heiligheid van God, tot hemzelf. Achter dat voorhangsel stond die ark en u weet wel hoe heilig die was. Denkt u aan de geschiedenis van Uzza. Uzza die raakte de ark aan en ogenblikkelijk werd hij gedood. Waarom? Die ark was veel te heilig. Want het symboliseert Gods troon. Op het verzoendeksel tussen die engelenfiguren, die cherubim, daar is mijn troon, had God gezegd. Daar zal mijn heiligheid aanwezig zijn in jullie midden, in het volk Israël. Hoe kun je nou als zondig, onheilig mens dan in zijn buurt komen? Maar gemeente, nu trekt God, nu Jezus sterft, op het moment dat hij roept en de geest geeft, het voorhangsel kapot. En er is toegang. Toegang tot Gods troon. Want die troon is vanaf nu alleen nog maar troon van genade. Het is de genade die er kan zijn en mag zijn op grond van Jezus' volbrachte werk. Maar is dat niet heerlijk? Door Jezus sterven is er vrije toegang. Je mag vrij tot God gaan. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt. Je hoeft niet te blijven zitten met je zonde. Er is verlossing en vergeving. En het enige wat je maar hoeft te doen, ja, dat is bidden. Dat reukoffer weet u nog wel. Maar dan om Jezus wil. Omdat hij in onze plaats is gaan staan en zijn leven gaf als losprijs voor velen. Alleen maar in het offer dat hij bracht, ligt onze zaligheid. Dus niet in alles wat we doen, maar in zijn offer. Niet in je eigen vechten tegen de zonde, of je geestelijke belevenissen, of het inzicht dat je hebt verworven. Niet in je eigen trouw, in zijn offer. Dat betekent dus dat onze handen leeg zijn en leeg moeten zijn. En dan hou je alleen nog maar geloof over. En gemeente, geloof, dat is eigenlijk niks. Ja, het is niks en het is alles. Het is niks, omdat het alleen maar Jezus wil kennen en vertrouwen. En erop vertrouwen dat God je door zijn genade tot zijn kind maakt. Alleen maar door en in hem. En geloof is tegelijkertijd ook alles. Meer heb je niet nodig, maar dit heb je wel nodig. Geloven is je handen laten vullen met alles wat God je in Christus geeft om niet. Vergeving, vernieuwing, eerbied, dankbaarheid, blijdschap, verwondering, verwachting. Ja, dat laatste ook. Verwachting, want dan kom ik bij het derde. Jezus sterven is ook een profetisch sterven. Er gebeurt nog zoiets heel bijzonders. Op het moment dat Jezus sterft, de aarde beefde en de rotsen scheurden, Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Gemeente, dit is misschien wel het wonderlijkste teken van allemaal. Niet alleen op Golgotha, in het sterven van Jezus, wordt zijn macht zichtbaar, koninklijke macht. Het wordt niet alleen maar zichtbaar ook in de tempel waar het voorhangsel van boven naar beneden scheurt. Het wordt ook zichtbaar in de natuur. Er is een aardbeving die rotsen uiteenspleit. En die maakt dat rotsgraven opengaan. En veel lichamen van heiligen, van gelovigen dus, die ontslapen waren, die gestorven waren, die worden opgewekt. Weet je, wie zijn dat geweest? Dat zou je willen weten. Gaat dat misschien om gelovigen die tijdens Jezus' rondwandeling door Israël zijn gestorven? Of gaat het om gelovigen uit het Oude Testament ook? Misschien Abraham, Sarah, Jacob, Jozef? We weten het niet. Het zijn in ieder geval heiligen. Dat staat er wel. Dat wil zeggen gestorven gelovigen. Van wie de ziel dus al bij God was. En nu Jezus gestorven is, nu wordt ook hun lichaam opgewekt. En dan op de manier zoals Jezus zelf straks ook zal worden opgewekt. Niet meer met een sterfelijk lichaam, niet dus zoals Lazarus. Lazarus werd door Jezus opgewekt met een sterfelijk lichaam. Lazarus is dan later ook opnieuw gestorven. Hier gaat het om gestorvenen van wie het lichaam wordt opgewekt en ze krijgen een verheerlijk lichaam. Eenzelfde soort opstandingslichaam als Jezus had na zijn opwekking. Een lichaam dat niet meer aards is, dat niet meer gebonden is aan de natuurwetten, aan tijd en plaats. Hun lichaam is eeuwig, hemels. Het kan zomaar opeens verschijnen, terwijl de deuren dicht zitten en ook opeens weer weg zijn. Ja, gemeente, zo zijn deze heiligen ook verschenen. Niet meteen overigens, moet hij precies lezen, door de aardbeving worden de graven geopend en veel lichamen, niet allemaal dus, maar ook niet maar één of twee, het zijn er vele meerderen geweest, heel wat lichamen van gestorven heiligen worden opgewekt. En na Jezus' opwekking gingen ze uit de graven. En kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Dus gemeente, op het moment van Jezus' sterven worden ze opgewekt. Maar pas op het moment van zijn opstanding, als hij zelf het graf verlaat, dan verlaten zij ook hun graven. En dan verschijnen ze in de heilige stad aan velen, in Jeruzalem dus. Niet in Nazareth of Betanië, in Jeruzalem. Daar gebeurt het, in de heilige stad. Wat betekent dat nou gemeente? Hierin wordt zichtbaar dat Jezus sterven ook profetisch is, zoals een profeet profeteert en daarmee iets vertelt over wat er gebeuren zal. Zo heeft ook Jezus sterven zeggingskracht. En het zegt ons dit: Jezus heeft de dood overwonnen. Doordat hij gestorven is als rechtvaardige, heeft de dood het laatste woord niet meer. En niet alleen op Paasmorgen, maar ook hier al wordt duidelijk dat Jezus sterven betekent dat de vloek van de dood gebroken is. De dood die als straf op de zonde in de wereld was gekomen, hij wordt hier verslagen. Omdat Jezus onze zonde droeg en onze straf heeft ondergaan. Zijn dood is het leven voor allen die van hem zijn. Zijn dood, gemeente, dat is het leven voor Gods kerk. Zijn sterven is het einde van de heerschappij en de duisternis. Deze aardbeving en wat die teweeg brengt, dat lichamen van veel heiligen opgewekt worden uit de dood. Gemeente, die aardbeving, dat is Gods hand die hen in het graf opwekt, ze als het ware bij de schouder pakt en heen en weer schudt. Opstaan. Wakker worden. Het is tijd. Overwinningstijd. En ja, dan moeten ze nog even wachten. Tot op de derde dag. Tot op Pasen. Het graf is al open. Maar ze gaan pas naar buiten als de paasmorgen aanbreekt. Tenminste, ik denk dat je het zo lezen moet. Er zijn uitleggers die zich niet voor kunnen stellen dat die opgestane heiligen nog in hun grafkamers gebleven zijn. En die zeggen, ja, ze zullen wel ergens buiten de heilige stad zijn geweest en dan op paasmorgen in de heilige stad zijn gekomen. Ik denk dat er goede zin is om dat deze opgestane heiligen met hun verheerlijk lichaam nog tot Jezus' opstanding in het graf gebleven zijn. Terwijl het graf open was. En pas toen hij, als de eersteling van allen die ontslapen zijn, als degene die voorop gaat, het graf verliet, hem toen meteen zijn gevolgd. Hun heiland. En stel je het dan maar zo voor, dat ze in die tussentijd hebben staan trappelen van ongeduld. Omdat ze weten dat het komt. Omdat de overwinning behaald is. Omdat Jezus het heeft geroepen. Het is volbracht. Het is klaar. De dood is ontroond. En hij zit nu op de troon. En aan hem zal alle macht in hemel en op aarde zijn. Zodra Jezus lijden klaar is. En hij alles heeft volbracht wat nodig is. Om zonde en dood te overwinnen, dan mag heilig ongeduld je vervullen. En als u straks naar deze dienst naar huis gaat, en je hebt vanavond er iets van gezien, en ik hoop dat het tot je doorgedrongen is, tot je hart, waarom Jezus sterft als koning, omdat hij Gods plan ten einde toe uitvoert en tot voltooiing brengt. En als priester, omdat hij zijn leven geeft als een offer in jouw plaats. Om zo de deur van de hemel wagenwijd voor je open te zetten. En zondaren vanuit het duister tot zijn licht te brengen. En als profeet, omdat zijn sterven de overwinning is. En de luide roep in zijn dood ook tegelijkertijd een overwinningskreet is. Als je nou vanavond zo je heiland ziet en je gaat straks naar huis, dan mag je thuis met heilig ongeduld wachten op Pasen. Laat het nou maar zondag worden. En kom dan zondag hier, in de kerk, in zijn gemeente. En vier het dan maar mee en zing het uit. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Niet meer. Trappelen van ongeduld tot het Pasen is. Ja, ook trappelen van ongeduld totdat hemels Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. Trappelen van ongeduld totdat Jezus terugkomt en niet maar velen, maar alle heiligen, alle gelovigen zullen worden opgewekt. Als hij terugkomt, gemeente, dan zal hij aan de schouders van zijn kinderen schudden. En zeggen, wakker worden, joh. Het is tijd. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Zoals Maarten Luther het zo prachtig verwoordde. Toen hij het had over zijn eigen sterven. Zijn eigen graf. Toen zei hij, voor mij is het graf een slaapkamertje. Ik zal slapen totdat hij komt en aan mijn grafsteen klopt en zegt, Maarten Luther, sta op. En dan zal ik meteen opstaan en eeuwig met hem zijn, voor altijd bij je heiland. Voor altijd verbonden aan hem. Dan alleen nog maar heerlijkheid en goedheid. Alleen nog maar licht. Gemeente, dat moet zo heerlijk zijn. Als hij dan komt. En dat je gestorven oren het opeens weer doen. En je hoort het. Ontwaak gij die slaapt. En sta op uit de dood. En Christus zal over u lichten. En je ogen doen het weer. En je ziet hem. Van aangezicht tot aangezicht. U kunt daarbij zijn. En jij ook. Dat kan omdat het vandaag Goede Vrijdag is. Dat kan om Christus wil. Omdat het ooit Goede Vrijdag was. Geen kwade, meelijwekkende vrijdag. Maar een echt goede vrijdag. De dag waarop alles werd volbracht. Zingt u mee. Jezus, leven van ons leven. Jezus, dood van onze dood, gij hebt u voor ons gegeven. Gij neemt op u angst en nood. Gij moet sterven aan uw lijden, om ons leven te bevrijden. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. Laten we danken en bidden. Heer, zo danken wij u. Wat zouden we anders kunnen? Want wat is uw gave groot, Heer. U gaf uw leven. En dat deed u welbewust, koninklijk. En u offerde uzelf. U bent het slachtoffer, niet van mensen, van zondaren, maar voor zondaren. En Heere, u ging die weg, profetisch, toen u stierf en luid riep. Heere, toen riep u ze wakker, de heiligen die al ontslapen waren. Toen was het uw stem die tegen hen zei: ontwaak, ik heb de dood overwonnen, nu is het volbracht. Heere, in dat sterven van u, in uw kruis, daarin ligt onze vrede. En Heere, we zien het, als een van uw kinderen sterft, en die vrede er is en er komt, soms na aanvechtingen. En we zien het, Heere, en ervaren het als we die vrede, als die ons geopenbaard is, als we het zien en hij gaat nooit meer weg. En Heere, soms, dan wordt het ook aangevochten. Want de duivel die probeert er nog van alles aan te doen. Die kan zich er maar niet bij neerleggen dat hij overwonnen is. Hij moet verslagen worden. Op de allerlaatste dag, dan zal die aan banden zijn gelegd. Volledig. Heere, geef ons die vrede. Geef ons dat geloof. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we voor onszelf leven. En voor onze eigen dingen. Geef dat we hiervoor leven. En hierbij leven. En dan kunnen we bijna niet wachten, Heere. Dan mag het Pasen worden. Aanstaande zondag nodigt u ons weer uit. Om hier als uw gemeente te komen. En dan mag de paasjubel klinken. Dat u, Heer Jezus, bent opgestaan. En Heer, wat dat dan allemaal betekent, dat mogen we dan horen. Geef ons heilig ongeduld. En Heer Jezus, kom ook spoedig terug. Dat heel deze schepping die zo zucht, dat ze verlost wordt. Dat er vrede komt. Heere, wij bidden u. Kom spoedig, Maranatha. En laat tot die tijd het zo zijn dat wij op de kruispunten uitgaan in deze wereld. Om van dit evangelie te vertellen. Zodat velen zullen komen en zullen aanzitten op de bruiloft van de koning. Dank u voor wat u gaf. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Beveilig ons over de wegen. Neem genadig weg al onze zonden. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Met u mag u gaven geven voor de dienst in Gods Koninkrijk en de voortgang daarvan. En wij willen tot slot met elkaar zingen uit Psalm 21, daarvan het 5e en het 13e vers. Gemeente, ga dan heen, ontvang Gods zegen en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.